Welkom bij de podcast van de aandeelhouder. In deze podcast praten Nico Inberg van de aandeelhouder en Albert Jellema van ProBeleggen met Lucas Daalder, Chief Investment Strategist van BlackRock, de grootste vermogensbeheerder ter wereld. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere de belastingplannen in Engeland, de rol van BlackRock als aandelenbelegger en de golf aan winstwaarschuwingen die over de beurzen rolt. Aandelen die we bespreken zijn onder andere Just Eat Takeaway, Akzo Nobel en Apple. Je kunt deze podcast ook met beeld erbij bekijken. Dat kan via YouTube. Zoek dan op YouTube naar deaandeelhouder.nl en dan vind je ons vanzelf. Als je toch daar bent, vergeet dan niet je even te abonneren op ons kanaal. Dan krijg je vanzelf onze nieuwste video's in je tijdlijn. Dan nog dit. Bij de aandeelhouder zijn we je ogen en oren op de beurs. We maken wekelijks een online beursmagazine die we naar onze leden sturen op de zaterdagochtend, 7 uur 's ochtends. Verder geeft een lidmaatschap je toegang tot onze premium artikelen en tot onze exclusieve webinars waarin we zoveel mogelijk proberen duiding te geven over alles wat er op de beurs gebeurt. Voor slechts €14 per maand krijg je toegang tot alle informatie en helpen we jou op weg naar betere beleggingsresultaten. Je kunt je inschrijven voor de aandeelhouder premium via www.deaandeelhouder.nl/abonnementen. Wanneer je abonneert op ons YouTube kanaal ontvang je automatisch meldingen wanneer er nieuwe video's zijn. Veel plezier bij het luisteren en kijken naar deze podcast. Welkom bij de podcast van de aandeelhouder. De aandeelhouder Inside hebben we het vanaf afgelopen week genoemd. Ik weet niet of die naam lang stand houdt. Als jullie een beter alternatief hebben, hoor ik het graag. Maar voorlopig wordt dat de werktitel. Vandaag hebben we te gast Albert Jellema. Albert, welkom. En een speciale gast, Lucas Daalder.
Ja, dank je.
Van BlackRock. Ja, dat zeg ik goed,
ja,
toch?
BlackRock.
Een van de grootste vermogensbeheerders. Ik mag wel zeggen, de grootste vermogensbeheerder ter wereld. Jullie hebben zo'n 9000 miljard onder beheer, heb ik gekeken.
Klopt dat iets meer, iets minder. Ik weet niet. Het schommelt net zoals de markt. Hè?
Vandaag iets minder.
Vandaag 8000, morgen 9000.
Nou, hangt er vanaf hoe groot wij in de Britse obligatiemarkt zaten natuurlijk. Want de Britse obligatiemarkt is hard omhoog gegaan de afgelopen paar dagen. Dus misschien valt het dan wel
weer mee. Dat is weer een meeval. Hoe is het nou eigenlijk om zoveel geld te beheren? Want uiteindelijk, je moet bijna alles kopen wat los en vast zit met zoveel geld, zou je denken.
Nou, los en vast is overdreven. Maar in die zin, als je naar de beursgenoteerde bedrijven kijkt, ja, daar hebben wij altijd wel een redelijk groot aandeel in. In die zin, we staan volgens mij altijd wel in de lijstjes top 10 van hoofdaandeelhouder. En dat heeft inderdaad gewoon te maken met de grootte die je hebt. Hoe dat is. Kijk, in principe is het een indirecte consequentie van het feit dat we producten verkopen die succesvol zijn. Dus iShares is natuurlijk een van de bekende producten waar BlackRock bekend om staat. Denk aan een tracker van iShares. Ja, je koopt de Spider of de S&P. Dat enige wat wij doen is dan zeggen, oké, dat geld nemen we en dan daar kopen wij de aandelen van die ten onder liggen aan die index. En dat betekent dus dat wij als BlackRock langzaam maar zeker steeds meer bezit krijgen in een bepaalde bedrijf.
En stemt BlackRock dan ook? Want als je van alles een percentage bezit, is er heel actief stembeleid bij zulke soort posities?
Er wordt gestemd en daar wordt ook eindeloos over gerapporteerd. Dus dat is een onderwerp waar ik met heel veel plezier van afblijf.
Hoef jij niet te doen? Jij hoeft niet naar aandeelhoudersvergaderingen?
Nee, mijn rol is gewoon, ik ben Chief Investment Strategist, wat heel erg mooi klinkt. Ik ben uiteindelijk gewoon beleggingsstratege. Dat is de gewone titel, zou ik willen zeggen. Ik hou me echt veel meer bezig met de brede financiële markt. Dus ik weet ook eigenlijk helemaal niks van individuele aandelen. Ik mag ook helemaal niks zeggen van individuele aandelen. Want wij zijn inderdaad, als we het hebben over aandelen, waarschijnlijk aandeelhouder. Ja. En alles wat ik zeg zou geïnterpreteerd kunnen worden als zijnde dat ik inside kennis heb die ik overigens niet heb. Nee. Vroeger, dus dan heb je het over 2000 tot 2005, ben ik aandelenanalist geweest. Dus ik weet best wel wat van aandelen. Maar ik heb dat sinds die tijd ook eigenlijk echt helemaal losgelaten. Dus ik weet ook echt helemaal niks meer. Dus als mij inderdaad nu in de ogen kijkt en Unilever vraagt van, goh, wat de nieuwe CEO, wat moet ik... Geen flauw idee.
Oké, nou dan gaan we daar niet over beginnen vandaag. Nee. Kan je een beetje indicatie geven hoe een week voor jou eruit ziet, wat je allemaal doet?
Ja, het meeste wat ik natuurlijk doe is bezig zijn met het voorbereiden van presentaties voor klanten. En naar klanten gaan, dus presenteren over wat er gebeurt op financiële markten. Ja, er gebeurt soms in de markt niet zo heel veel. Maar ja, de afgelopen week was natuurlijk wel weer een voorbeeld dat er heel veel gebeurt. Ja, en dan zijn er toch best wel veel mensen die graag even commentaar willen hebben van, wat gebeurt er nou precies? Wat voor consequentie heeft het? Wat kunnen we nog meer verwachten? Ik doe podcasts zoals dit. Ik heb mijn eigen podcast trouwens. Daalder denkt hardop. Dus mochten jullie nog een tijd over hebben om een nieuwe podcast toe te voegen aan het rijtje, doe vooral de Daalder denkt hardop.
Waar kunnen we die vinden?
Op de gebruikelijke platforms. Dus Spotify, Apple. Dan zullen er vast nog wel meer zijn. Dus. Voor de rest ben ik ook degene die zeg maar een beetje het gezicht is van BlackRock Nederland. Dus ik heb een wekelijkse column in het Financieel Dagblad, die altijd op woensdag uitkomt. Ik heb een wekelijkse marktcommentaar, wat dan op dinsdag uitkomt.
Daalder op dinsdag?
Daalder op dinsdag, kan je ook op abonneren. Dus daar ben ik ook altijd nog de nodige tijd mee kwijt.
Altijd met een leuk grafiekje erbij.
En grafiekje, een beetje praten. Ja, voor de rest veel contact over de markt. Nou, voor de rest, wat ik een onderdeel van mijn werk is bijvoorbeeld, kijk, BlackRock is heel groot. Heeft eigenlijk heel veel beleggingsmensen. Dus er zijn heel veel investeerders zijn natuurlijk actief in binnen BlackRock. Ja. En het mooie van BlackRock is dat ze één keer per dag een call hebben waar eigenlijk al die mensen dan inbellen. En daar wordt dan
één keer per dag.
Ja, één keer per dag. Ja, niet helemaal. Woensdag is altijd de dag dat er op een of andere manier. Misschien is dat papa dag of mama dag. Ja. Dan is er geen call. Maar maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag. Dus vier keer per week. Elke dag is er een call. Waarin dan ook inderdaad heel specifiek een bepaald onderwerp of een thema of een vraag. Kijk, nu op het moment dat er dus echt iets heftigs gebeurt in de markt, dan zal je altijd zien dat de experts gelijk ook voor de microfoon worden gehaald. Ja, ja. Dat je ook gelijk te horen krijgt van nou, wat voor flows zijn er nou? Wat speelt er? Wat ligt hier achter? Zodat je ook inderdaad echt wel heel goed op de hoogte bent van wat er speelt.
Het zou handig zijn dat wij er ook konden inbellen.
Ja, ik ben wel benieuwd hoe die had opdenkt.
Nieuws uit de eerste hand. Als jullie een beslissing nemen, dat gaat natuurlijk echt meteen van dikke hout zagen met planken.
Nou, het gaat niet zozeer om de beslissing. Hè? Kijk, nogmaals, als wij. BlackRock is natuurlijk heel groot, hè, dus we doen eigenlijk heel veel verschillende dingen. Maar als je het puur hebt over de iShares kant, en dat is niet de belangrijkste, maar dat is eigenlijk vrij passief. Dus kunnen we best bellen, maar daar wordt niks besloten. Dan is het uiteindelijk de klant die bepaalt, koop ik of verkoop ik. En het enige wat wij doen is zorgen dat die index wordt gerepliceerd. Ja. Okay. We hebben daarnaast ook heel veel actieve beleggers en die kunnen inderdaad wel degelijk tot besluiten komen.
Ja. Dat heb ik altijd een beetje, want je hebt best wel veel vermogensbeheerders en die zeggen van wij zijn passieve beleggers, want wij beleggen in ETF's. Alleen ik vind altijd dat er wel hele, dan ook door veel vermogensbeheerders, hele actieve keuzes worden gemaakt. Want die kopen bewust de ETF. Ik noem maar wat Afrika of emerging markets. En eigenlijk is dat nog steeds een hele actieve keuze.
Zeker.
Alleen dan op het gebied van allocatie van je middelen.
Ja.
Als je in Nederland vermogensbeheerders, dus wij beleggen passief. En dan zie ik dat en denk ik, maar je zit heel zwaar in emerging markets of daar. Dat zijn natuurlijk extreem actieve keuzes. Ja. Hoe zie jij dat?
Nee, helemaal mee eens. En kijk, wij hebben het precies andersom. Wij krijgen altijd kritiek bijvoorbeeld van mensen die vinden dat wij, omdat we passief beleggen, geen invloed uitoefenen op bijvoorbeeld ESG-beleid. Ja. Daar kan je wat van zeggen. Op het moment dat wij inderdaad in een index zitten, wij moeten die index repliceren. Dus we hebben inderdaad niet heel veel macht om daar iets aan te doen. Dus je kan niet zeggen, we laten Royal Dutch of andere naam eventjes liggen. Het is trouwens geen Royal meer, heb ik begrepen.
Ja, gewoon Dutch.
Sorry, Dutch. Hou ik dat niet uit. Laten we zeggen, bedrijf A, B of C laten we liggen. Dat kan niet. Nee. Tegelijkertijd hebben wij allemaal voorbeelden van pensioenklanten die dus hebben gezegd, wij willen via een bepaald mandaat invulling geven aan ons eigen ESG-beleid. En die zeggen dan van, we nemen een index van een aanbieder. Hè. Ja. Dan kan je denken van, dat kan MSCI zijn, dat kan anders zijn. Die stellen we zelf samen of we hebben daar bepaalde criteria vast. En we vragen vervolgens aan BlackRock om die passief te volgen. Ja. Heel actieve keuze.
Ja, het is een hele actieve keuze die passief wordt ingevuld.
Maar goed, dus dat is ook een beetje het weerwoord op van als passieve belegger kan je geen actief geen invloed uitoefenen. Ja, dat hangt helemaal af van wat de klant wil. De klant kan best heel erg actief een vinger in de pap hebben over het beleid van de bedrijf, mits ze daar ook inderdaad een aanvulling aan willen geven.
Ja. En dan gelieerd, hè, want ik zat op jullie site te kijken en dan zag ik 934 verschillende ETF's staan.
Ja.
En wij krijgen best wel eens wat vragen dat een particulier die zegt, ik wil wel beleggen, ik noem maar wat in Europese of Amerikaanse of whatever aandelen. Ja. Moet ik dan de Ierse variant kopen? Of moet ik de Duitse ETF kopen? Hoe zit het met die belasting? En dan zit ik op zo'n site te zoeken en dan denk ik, Ja. Ik kom er niet uit. Hoe moeten ze dan? Als je gewoon je wil ergens in beleggen, ja, dan hebben de keuze is reuze, laten we maar zeggen. Ja. Iets te reuze wat mij betreft.
Ja, iets te veel.
Hoe moet je dat dan aanpakken?
Ja, dat is een goede vraag. Ik moet eerlijk toegeven dat ik het antwoord zelf ook niet heb. Daar ben ik onvoldoende in thuis. Dus ik weet niet precies hoe dat zit. Ik heb hetzelfde probleem ook, hoor. Dus ik wel denk van, ik doe dat maar zo dicht mogelijk bij huis.
Ja.
Kijk, het heeft volgens mij voornamelijk ook met belasting te maken. Ga ik er eigenlijk altijd vanuit dat als je het maar niet in Engeland koopt, maar niet in het VS koopt, maar meer gewoon de Duitse of de Beneluxe, dat degene is die het dichtst bij jou zit en daarmee ook de beste is. Maar ik moet eerlijk toegeven, ik ben hier dus inderdaad niet heel erg kundig op.
En is het een combinatie tussen synthetische ETF's en fysieke? Of is het een bepaalde strategische keuze die BlackRock maakt?
Ja, volgens mij was het van oudsher. We hebben altijd gezegd van we doen niet synthetisch, maar we doen fysiek.
Ja.
Moet ook hier weer eerlijk toegeven dat ik niet helemaal ter zakenkundig ben. Dus wat al aangeeft, ik ben echt een stratege. Nee. Ik weet een strategie. Ik weet heel weinig van producten. Ja. Wat ook een voordeel is, want ik ben geen product pusher. Want ik ken die producten gewoon niet goed genoeg.
Ja. En moet ik denk nog even één ding zeggen.
Nou.
Dat hoorden we net voor de uitzending. Dat wordt vaak verward BlackRock met Blackstone. Maar die hebben niks met elkaar te maken.
Helemaal niks.
BlackRock heb je niks mee te maken. Hè? Het is de beste.
Dat is dan wel helemaal verwarrend. Het is heel verwarrend. Hè? Dus ik krijg inderdaad regelmatig op social media verwijten van jullie van Blackstone hebben weer dit huis gekocht.
Een agressieve private equity partij.
Inderdaad. Ja. En dan zeg ik altijd van, spijt me zeer. Ik werk helaas voor BlackRock, dus ik heb er niks mee te maken. Ja. Nee. Het verwarrende is dat BlackRock wel weer ontstaan is uit Blackstone.
Oh, ja? Nee, niet.
Ja. Ja? Ja, dat wist ik helemaal niet.
Nee, dus dat is een buy-out geweest uit een onderdeel van Blackstone. Ja, ja. En dan denk je ook van, verzin een iets anders, maak er Greenrock van of zoiets. Ja. Maar nee.
Ja, ja. Ja, misschien wil ze toch wel een beetje die associatie houden. Eén vraag daarover. Lucas, want een van de oprichters van BlackRock, die zit nog steeds aan de top, hè?
Ja.
Larry Fink.
Zeker.
Heb jij contact met hem? Of hoe groot is die afstand eigenlijk? Ik bedoel, jij bent de hoogste man in Nederland, maar zitten daar nog een paar lijntjes tussen? Heb je ook deel aan die vergaderingen? Hoe werkt zoiets daar?
Nee, hij zit niet regelmatig. Als je het hebt over je dagelijkse call, daar zal hij niet heel vaak in zitten. Nee. Ik hoor hem dan niet, tenzij hij wordt uitgenodigd. Dan spreekt hij. Larry is iemand die heel graag rond de wereld komt. Dus ook heel vaak op bezoek komt. Dus het is met enige regelmaat komt hij ook in Nederland, in Duitsland, in Europa.
Ja.
En dan ontmoet je hem. Dus dan ben je vaak ook wel een onderdeel van het programma. Dus dan ga ik ook mee met bezoeken die hij doet bij klanten en dergelijke. Maar goed, door corona is dat er natuurlijk de afgelopen 3 jaar ook minder van gekomen. Dus dan heb je wat dat betreft wat minder contact met elkaar.
Ja.
Maar ik moet zeggen, ik vind BlackRock gegeven, het is best een grote organisatie. Hè? Ik weet ook niet precies wat het aantal is, maar laten we zeggen 16.000 man. Vind ik het een relatief platte structuur. In die zie ik, je bent vrij snel bij een heel hoog niveau. Qua informatie vind ik het helemaal plat. Dus wat ik al zeg, zo'n call op dagbasis, waarbij echt alle, ook echt de top beleggers, allemaal in die call hoort zitten en gewoon hoort bespreken waar zij mee bezig zijn, wat ze mee bezig gaat, dat vind ik wel echt heel erg knap. Dat heb ik bij andere organisaties zelf nooit zo heel erg ervaren. Okay.
Ah, we doen dat hier ook altijd, Albert en ik. We spreken 's ochtends altijd even goed.
We hebben ook een hele platte organisatie.
Het begint altijd met een voetbaluitslag.
We hebben een platte organisatie op 2 manieren.
Albert, we zouden het wel een beetje serieus houden.
Gaan we nog over beleggen praten?
Ja, daar gaan we het niet over hebben. Straks over voetbal, maar eerst over beleggen. Eerst al, we hebben een vaste rubriek, hè, sinds vorige week ook. En dat is, waar heeft Albert en de andere gast zich deze week aan geïrriteerd?
Nee,
en nu hebben we daar wat kritiek op gehad, want we hebben dat geïrriteerd. Klinkt te negatief, Lucas. Dus we vragen zijn, waar heb je deze week over verbaasd?
Ja.
En aan jou de eer om te beginnen.
Mag ik eerst?
Okay. Ja, zeker. Gast eerst.
Nou ja, kijk. De ophef van deze week was natuurlijk het hele akkefietje rond het VK. Wat eigenlijk vorige week begon. Maar als je dan echt heel specifiek naar deze week kijkt. Wat mij dan toch wel weer het meeste verbaast is eigenlijk dat op maandag, toen echt al heel duidelijk was dat er problemen waren, dat op maandag de Bank of England eigenlijk nog steeds komt met een statement van, we houden het in de gaten, maar we hoeven niks te doen. En we wachten wel af tot de nieuwe plannen volledig zijn toegelicht in november. Ja, dat verbaast me dan toch echt, hoor. Ik denk van, dan zit er een gerenommeerd instituut waarvan je mag hopen dat hij toch echt zijn voeten ook wel enigszins in de klei heeft staan. Die moet al lang gehoord hebben dat er binnen het hele pensioensysteem, want daar was uiteindelijk, daar begon het te kraken, dat je dat op maandag op die manier is naast je, dat verbaast me eigenlijk.
Ja.
Ja, de echte verbazing ligt natuurlijk toch stiekem op die vrijdag daarvoor. Hoe kan je in godsnaam dat plan bedenken zoals je dat nu bedacht hebt? Maar goed.
Mini-budget. Daar zullen we het zo over hebben, ja. Nog. Maar de Engelsen dus. Albert?
Ja. Ja, ik heb mij deze verbaasd en geïrriteerd. Kan allebei? Dat ook of niet?
In jouw geval zeker.
Ik heb er twee namelijk. Nee, ik heb mij...
Dan kan je die van mij ook doen, want ik heb mij eigenlijk niet echt geïrriteerd.
Ik heb mij verbaasd over het feit dat een beursgenoteerd bedrijf in Nederland 's middags om 2 uur met een bericht komt wat de koers best wel heftig in beweging kan gaan zetten.
Dat heeft mij
wel verbaasd.
Dat was juist die takeaway.
Toen dacht ik, was niet geïrriteerd.
Toen dacht ik, nee, ik was nee, ging omhoog dus.
Ging omhoog, dus.
En ik was niet geïrriteerd in dit geval. Ja. Ik was wel verbaasd dat dat niet voor beurs was.
Hoe kan zoiets? Waarom doen ze dit? Want in elk normaal bedrijf gaat dat gewoon 's ochtends om 8 uur of 7 uur zo'n persbericht.
Ik had nog even gebeld en de IR gesproken. Ik zeg, heb je verslapen? Of ja, wat is er nou gebeurd? En hij zegt, op het moment dat je dus dat eruit komt dat er iets materieels is ontstaan.
Ja.
Ja, dan denk ik,
om 5 voor 2 achter.
Dan denk ik van heeft dan die interne planner zo in zitten te tikken. En die doet keer 3 en die zegt, verdorie, we maken winst. Maar ja,
nieuwe bericht eruit.
Dus ja, ik denk dan van dat dan precies dan uitkomt. Ja, dat heeft mij verbaasd.
Ik kan toch alleen maar als je dan denk dat het uitlekt of uit gaat lekken. Dan denk ik, we moeten nu meteen wat eruit.
Of er is iets gebeurd waardoor ze dachten, shit, we kunnen niet op morgen vroeg wachten. We moeten op dat knopje drukken.
Maar het was positief nieuws.
Ja, dat is positief nieuws. Ja, dat waar iedereen een beetje op zat te wachten. Maar goed, dat was
belangrijk. Verbaasd.
Dat was de baas. Irritatie is natuurlijk altijd leuk.
Irritatie, ja.
Je hebt je geïrriteerd of heb je zich geïrriteerd?
Nee, nou ja, kijk, ik leg zakelijk gezien. Ik heb mijn zakelijke accounts heb ik bij de Knabbank. En toen stond er zo'n artikeltje in de krant en dan lees ik het zo van Santander. En die hebben Openbank, dat is zo'n online bank. Ja. Die betalen nu 0,4% op de tegoeden. Nou, dan heb je Bunk, die ging naar 0,27%. Alleen in Nederland hebben natuurlijk die grootbanken, en ik dacht dat Knap daar niet bij hoorde, maar die gedragen zich inmiddels net zo. Die hebben alles op nul staan. Want die pakken lekker die 75 basispunten van de ECB waar ze mijn centjes stallen.
Ja.
En dan pak je die 75 basispunten, wat eigenlijk debiel hoog is, hè, dat ze dat voor zichzelf houden. Maar dat proberen ze natuurlijk te rekken. En nou, dan denk ik, ga ik lekker eens even met Knap op de chat zitten, of dan ga ik even via Twitter. En het is de menselijke bank, die dan graag voor de klant er is. Ja. Maar op het begrip van wanneer gaan jullie rente betalen, was het van, wij maken ook kosten. Ja, oké, maar je krijgt nu 75 basispunten in je mik gedouwd op mijn spaarcenten en die hou je. Dus dat heeft mij geïrriteerd. Zeker ook omdat zo'n open bank, zo'n Santander, wat gewoon wel vooruitstrevende bank is in Europa, die zit lekker op 0,4. Ja. En dan kun jij natuurlijk zeggen, dan ga je daar toch naartoe.
Ja, wat mij dan weer verbaast is dat jij spaargeld hebt.
Ja, joh, ik
belegd voor als de wasmachine een stuk is. Hè?
Nee,
altijd een beetje spaargeld.
Maar ik dacht de beurs gaat dalen, dus ik wacht even.
Een van die mensen die aan de zijlijn staat.
Dus hij heeft me geïrriteerd.
Geïrriteerd. Ja. Nou, dat is ook logisch, want de banken die moeten natuurlijk de rente gaan verhogen.
Ja, al die groot, kijk,
ik weet niet waar ze op wachten.
80% van die markt is natuurlijk in handen van de grootbanken.
Ja.
En die, die houden elkaar lekker. Die zeggen, als jij niet doet, doe ik het ook niet.
Hey, maar als je een beetje goede reclame wil maken, ga je nu natuurlijk als eerste los. En dan betaal je gewoon half.
Ja, maar misschien hebben ze helemaal geen behoefte aan dat spaargeld meer.
Nee, dat is denk ik ook zo. Nou ja, goed. Alrighty.
Geen verbazing, jij?
Nee, ik heb verbazing en ook een klein beetje geïrriteerd aan de beursgang van Porsche.
Ja.
En dat vind ik, dit is natuurlijk hartstikke leuk allemaal, dat het tussen allemaal gelukt. Mooie koers vandaag, maar als je dan vooraf ziet dat bijvoorbeeld Nederlanders niet mee kunnen doen, hè, het is alleen maar weer voor gekwalificeerde beleggers. En dat bijvoorbeeld het Noorse staatsfonds, dat die dan wel mee mag doen. En ik weet ook wel, met zijn IPO
dat is toch een ESG-belegger? Die belegt
in Porsche. Ja, dat is een heel erg ESG.
Dat is een enorme ESG-belegger.
Die willen waarschijnlijk die elektrische Porsche.
Ja.
Maar, kijk, begrijp ik wel, bij zijn IPO willen ze een aantal partijen die voor de troep uitlopen, zodat ze kunnen laten zien van, je moet meedoen, want deze jongens die doen het ook. Maar het is toch wel...
Maar je hebt wel een keer een kans om nu een Porsche te kopen. Een aandeel dan.
Ja, voor 80 euro. Voor 85. Ik heb ooit had ik er bijna een gekocht, maar toen had ik in 2000 was dat. Toen kregen we echt een mooie bonus. En alleen toen had ik een vriendin. En die zat in een artsenfamilie. Kwam uit de artsenfamilie. Die rijdt allemaal Volvo. Toen heb ik ook maar een Volvo gekocht.
Je rijdt nog steeds in diezelfde nu?
Nou, dat is niet dezelfde. Het is alweer 2, 3, 4 verder. Maar daar heb ik nog wel spijt van als ik daar aan denk. Maar dat maakt niet uit. Laten we het over Engeland hebben.
Is dat ook een leuk item dan? Waar je spijt van hebt?
Kom je weer een bloemetje langs. Laten we het over Engeland hebben, jongens. Engeland die kwam afgelopen week met een belastingplan. Nieuwe premier in Engeland. Die had ook beloofd dat ze de belastingen zou verlagen. Misschien is ze daarom ook wel gekozen door die conservatieve partij, dat weet ik niet. Maar ze kwamen met een plan, 50 miljard bezuinigingen. Minder belasting, met name voor de rijken. Trickle-down economics, Lucas. Kan je eens uitleggen hoe dat precies, hoe zij denken dat het eventueel er zou moeten werken?
Dat vind ik gemeen. ik heb zelf heel veel moeite om dit gedachteproces vorm te geven. Maar ik kan me voorstellen dat zij denken, ja, à la een beetje het Trump-plan. Je verlaagt de belastingen, wakkert daarmee de groei aan. Maar dat is natuurlijk eigenlijk het verhaal. Zij zeggen van, wij hebben de hoogste belasting gevoed in heel de wereld. Ik weet niet of het waar is, maar dat zeggen ze. We hebben ook de laagste groei in de hele wereld, de laagste productiviteitsgroei. Nou, misschien is er een verband tussen die twee. Dus als we die belastingen verlagen, nou, dan geven we een stimulans aan die economie. Ja. En dan kom je daarmee op in een hoger groeipad terecht. Nou, dat is in elk geval, ik vermoed dat dat ongeveer de gedachtegang is geweest van het duo wat deze plannen bekend heeft gemaakt. Ja, er valt van alles op af te dingen. Hè? Dus als je puur theoretisch kan je al gaten in schieten. Als je puur kijkt naar de historie, dus het aantal keren dat een dergelijk pakket gewerkt heeft. Kijk naar Trump, kijk naar voorgaande edities. Het werkt eigenlijk altijd niet. Want wat gebeurt er? Als je inderdaad het meeste geld geeft aan de rijkeren. Ja, het zijn niet de rijkeren die meer gaan consumeren. Die hebben al heel veel geld. Ja. Die zetten het grootste gedeelte weg in de markt. Of,
die zouden moeten gaan investeren.
Ja, ja, dat zou moeten, maar dat gebeurt dan vaak niet. Terwijl als je wat meer aan de onderkant weggeeft, ja, die mensen hebben geen cent te maken. Dus elke cent die binnenkomt, die gaat gelijk die economie in. Dus als je de economie echt wil stimuleren, dan is dat eigenlijk veel effectiever. Dus je kan al zeggen, van, nou, het klopt niet, maar nog belangrijker is, we hebben nu te maken met inflatie.
Ja.
En er is al eigenlijk sprake van een probleem dat het opgelost moet. Wat de Bank of England ook heel duidelijk wil oplossen, door die groei helemaal de nek om te draaien. Ja, ja, nou, dus de een staat de kraan open
te
draaien.
Dat is wat de Amerikanen toch ook doen. De Amerikanen die hebben Powell heeft letterlijk gezegd dat hij de vraagkant wil afremmen.
Ja, dat is wat mij betreft ook wat doorgeschoten. Maar goed, dat is in elk geval wel het plan. Van we moeten kosten wat kost die inflatie terugdringen. Dat kosten gaat van de vraag en de groei. Daar valt even niks aan te doen. Dat is een beetje het standpunt van de Bank of England. En dan gaat vervolgens iemand anders gaat de kraan open draaien om die economie verder te stimuleren. Ja, dan denk je van, is hier dan geen enkele coördinatie? Dus alleen al van dat optiek denk je van, ja, het kost miljarden. Nou, en dat is dus ook inderdaad de paniek die vervolgens uitbrak in de obligatiemarkt. Dus het is ook nog eens een keertje in je eigen voet schieten. Maar los daarvan, zelfs als je de economie zou stimuleren, maak je daarmee het probleem voor de Bank of England alleen maar groter. Met als gevolg dat hij nog harder op de rem moet gaan staan. Ja. Dus het is een plan waarvan ik denk van, ja, dit, ja, je ziet niet helemaal hoe je dit voor ogen had, hoe dit goed had kunnen aanpakken.
Want Ray Dalio die zei op Twitter zei die van, nou, dit is wel een bijzonder experiment.
Ja.
Zie jij het ook als een experiment? Of?
Nou ja, kijk, ik denk dat ze wel gedacht hebben, dat is dan ook een analyse die ik lees, waar ik het denk ik ook wel mee eens ben. Als je dit als Amerika doet, dan kom je er waarschijnlijk nog wel mee weg. Kijk, of het succesvol is, weet je niet. Maar je kan in elk geval de boel stimuleren. Je kan de belasting verlagen. Er komt niet echt zo'n grote paniekverkoop in die obligatie. Maar als je dat als een relatief klein land, want Britland denkt altijd wel dat ze nog steeds een grootmacht is, maar het is een relatief klein macht. Als je daar doet, terwijl je ook nog eens een keertje een gigantisch tekort op je lopende rekening hebt, wat dus eigenlijk betekent dat je
nog meer moet lenen,
extern geld moet aantrekken. Je gaat nog eens een keertje je schuld oppompen. Dan voel je gewoon dat gaat niet werken. Dus ik kan me best voorstellen dat ze dachten van, nou, weet je, we doen het een beetje zoals Trump, Elon. We doen het groots en meeslepend. Dit is wel zo, als je dit soort plannen hebt, kan je het beter groots en meeslepend doen. Nou, daar hebben ze dan heel duidelijk voor gekozen. Maar ja, goed, niet nagedacht vervolgens over wat de consequenties zijn voor de financiële markt. En daar kwam natuurlijk echt de afstraffing.
Ja. Ja. En wat is nu de volgende stap? Want we zien nu dat de Bank of England, die wordt eigenlijk min of meer gedwongen om in te stappen, om die obligatie staatsgewijs op te vangen, zodat het niet al te ver.
Ja, nou, dat was een liquiditeitsprobleem. Hè? Dus wat daar gebeurde was gewoon, de pensioenwereld in Engeland heeft in hun systeem, wat heet dan LDI, dus afdekken van renterisico, hebben ze groots opgezet.
Ja.
Daarbij is in Engeland ook eens een keertje sprake dat er waarschijnlijk wat meer dan elders in de wereld sprake was van leverage. Dus per saldo had je eigenlijk te veel de derivaten en producten staan tegenover de positie die je had. Doordat die kapitaalmarktrente begon te stijgen, zag je vervolgens dat degene die die producten verkocht hadden, zeiden van, nou ja, oké, dat is prima, maar de waarde van je collateral, dus de onderpand, wordt steeds minder. Dat was in principe die obligaties werden steeds minder waard. Ja. En dus moest er extra onderpand worden bijgestort. Dat ging in die mate zo snel, omdat die kapitaalmarktrente inderdaad in 3 dagen tijd met iets van 130 basispunten opliep, ging dat zo snel dat die pensioenfondsen op een gegeven moment ook geen liquiditeit meer hadden om te storten. En dat was dus de reden waarom er paniek ontstond. En daarvan heeft de Bank of England gezegd van ja, dit is systeemrisico. Als we dit door laten gaan, dan valt op een gegeven moment het hele pensioensysteem op. En daarom springen ze nu in die markt.
Maar al dat nieuwe geld wie gaat die nieuwe dat geld geven dan in de toekomst?
Nou, op zich is het wel interessant. Hè? Ze hebben aangegeven dat ze voor 5 miljard zouden kopen. De eerste dag hadden ze eigenlijk per dag om die zaak een beetje onder controle. Mm-hmm. De eerste dag zijn ze niet verder gekomen dan 1 miljard. Okay. Dus je ziet dat ze een aankondiging eigenlijk al het halve werk is.
Ja. Beetje whatever it takes.
Je moet maar zeggen van ik ga ervoor liggen en dan gelooft iedereen dat ook wel. Dus dan zie je dat die markt vanzelf ook wel al voor een groot gedeelte de correctie zelf doet. Ja. Maar het klopt, dit staat haaks op hetgene wat ze wilden doen. Ze waren juist deze week gestopt met niet alleen met opkomen, maar ze wilden zelfs die obligatieportefeuille wilden ze afbouwen. Ja. En nu worden ze dus gedwongen opeens die obligatieportefeuille weer verder op te bouwen. Dus
mooi toch tegenwoordig, hè? Overheid, je kunt doen wat je wil, want uiteindelijk is er wel een centrale bank die je shit weer opraadt.
In dit geval is het zo, maar het is natuurlijk niet een uitkomst waar je gelukkig van wordt. Want kijk, als je nu kijkt wat de uitkomst is dat die kapitaalmarktrente per saldo toch hoger is komen te staan. Dat naar de Britse huizenmarkt kijkt, groot deel van de huizeneigenaren hebben hun hypotheken kortlopend gefinancierd, dus een jaar of 2-3.
Mm-hmm. Komen moeilijkheden.
Die worden gedwongen dit jaar, volgend jaar of het jaar daarna om zeg maar hun hypotheek over te sluiten. Ja, dat was vorig jaar nog op een laag niveau van, laten we zeggen, 2%. Dat is nu 6%. Ja, nou, tel uit wat het probleem zullen worden. Ja. Dus met deze plannen, uiteindelijk is de consequentie dat je de boel juist erger maakt.
Wat wel grappig was van wat je net zei, van hè, dat je dan de rijken, hè, dat die daarvan dan de belastingen omlaag gaan. Hè, want voor mij is het ook minder inkomstenbelasting dan wat wij hier betalen als je in de hoogschaal zit. Toen ik met deze week even met Just Eat sprak, die zei ook van, want zouden dan hun bruto transactiewaarde wat naar beneden bijgeschroefd voor dit jaar de verwachting? Zei ze van, ja, als je bijvoorbeeld kijkt in de UK naar de onderkant, daar zagen ze toch wel echt scheurtjes ontstaan dat die dus minder bestellen. Ja. Dus dat zagen ze niet in Nederland en ook niet in Duitsland. Ze zeggen, is eigenlijk dus het veel stabieler. Hè, en ook voor de mensen met relatief wat lagere inkomens. Maar in de UK zagen ze wel echt dat die categorie ging afhaken om zijn McDonald's maaltijd te bestellen. Ja. Zeg maar.
Daar zitten veel mensen die online bestellen.
Dus het is, het wordt er alleen maar erg op. Dat is een beetje, dus in plaats van dat je de boel stimuleert, omdat die kapitaalmarkt de Bank of England zal dus nu nog verder met de rente omhoog moeten. Ja, dan kan je sterk afvragen of het niet gewoon averechts gaat werken.
Wie gaat dit nu winnen? Want nu moet de Bank of England moeten instappen. Maar is er ook iemand bij de Bank of England die bijvoorbeeld belt naar Downing Street nummer 10 en zegt van doe maar niet.
Ik denk dat dat op zijn Engels gaat. Dus dat ze dat altijd een heel bedekte term zullen laten blijken. Ja. Dus ik denk niet dat iemand belt dat het niet is. Kijk, de hoop is natuurlijk dat er voldoende tegenstand in de conservatieve partij zelf ontstaat.
Ja,
Dus dat zie je natuurlijk nu ook wel. Er zijn echt wel conservatieven die zeggen van, ja, dit was niet zoals het bedoeld is. Ja. De hoop is dus ook dat de plannen die nu liggen, dat daar wordt verder uitgewerkt. Dat er in die nieuwe verdere uitwerking, dat er wel degelijk iets meer van een financieringsplan ook achter ligt. Maar tot nu toe, en ook gegeven dat we net begonnen zijn met dit nieuwe stel, is de kans dat die een 180 graden draai gaan laten zien, is niet zo heel groot.
Dan moet hij gelijk weg ook.
Ja. Dan moet Kwarteng zou inderdaad weg. Maar dat kan, hè, ook dat is mogelijk. Want Britse politiek is eigenlijk niks onmogelijk. Hè, dus het valt in principe ook nog wel tot de mogelijkheden te rekenen. Maar goed, het schijnt dat hij best goed met een hele trust door, door een deur te kunnen. Ja. Dus de kans dat zij hem laat vallen is ook niet zo groot. Nee. Dus je zit toch in een soort van standoff.
Ja. Mexican standoff.
Ja, en zolang dan de obligatiemarkt maar gelooft dat de Bank of England blijft doen wat ze moeten doen, dan is er denk ik niks aan de hand. Maar ja, ik kan me ook voorstellen dat de Bank of England denkt, ja, maar dit willen we niet eeuwig door blijven doen.
Dus. Die moeten precies het omgekeerde doen van wat ze eigenlijk willen doen.
Ja.
Want ik ken die minister van Financiën niet, maar die zal toch wel enigszins verstand van zaken hebben, neem ik aan.
Nou, hij loopt in ieder geval een tijdje rond in de conservatieve partij en in de politiek. Hij heeft al een aantal ministersposten gehad, maar minister van Financiën, dat was je tot nu toe.
Het is niet zoals bij ons dat wij gewoon een zeg maar willekeurig iemand zetten op ministerie van Financiën, zoals in Nederland.
Nou, kijk, de groep die hier is samengesteld.
Ik ken nog mensen die daarop stemmen, Nico.
Hebben gestemd. Ja. Dat is waar, man.
Ja, dit is interessant.
Ik stem altijd op een vrouw. Dat die het beter kunnen dan wij, denk ik. Ja? Maar goed, dit was niet goed.
Nou ja.
Dit heb ik nu ook wel gezien. Dus ik wil nieuwe verkiezingen. Maar dat maakt niet uit. Maar goed, we dwalen voor mij een klein beetje.
Ga je dan nu op de BBB stemmen?
De boerenpartij. Nou, ik ben wel.
Ik heb
de vlag niet omgekeerd aan het huis. Maar ik vind wel dat ze een punt heeft. En dat, ik denk dat het ook wel langzamerhand naar boven komt dat het niet helemaal de bedoeling is. Wat er nu allemaal gebeurt. Maar goed, we hebben zoveel crisis. Dat kan er ook nog wel bij natuurlijk. Ja.
We hebben een aandelencrisis.
We hebben een aandeel.
Een energiecrisis, aandelencrisis.
Ja, van alles. Je kent zo gek niet. Ja. Zelfs frikandellencrisis hadden we, Lucas.
Ja.
Jij ging ook altijd naar dezelfde snackbar, toch?
Ja.
Als ik in Amsterdam.
Ja, zeker. Ik mag waarschijnlijk geen reclame maken, maar friet van Oost.
Ja, en nam ik altijd een frikandelletje of niet?
Ja, zeker.
Wat ze daar doen, is dat ze gewoon een frikandelletje gewoon in stukjes hakken.
Ja.
Dat is veel lekkerder. Dan heb je allemaal hele
krokante stukjes.
Ja, maar helaas, sinds corona, jullie werken er niet meer. Maar sinds coronatijd doen ze de middagdienst niet meer. Dus pas om 5 uur gaan ze open. Dus
je had echt de beste friet van Amsterdam. Ja. Daar is geen woord van
gehoord. Dat is waar, Arnaud.
Ja, dat is waar, maar was jammer. Maar goed, over serieuze dingen. De winstwaarschuwingen. Dus er komen best een aantal winstwaarschuwingen langs. Lucas, we hebben het ook wel soms over individuele bedrijven.
Ja, heel goed.
Als je niks, je bent overal aandeelhouder, dus wat dat betreft.
Je hebt overal zijn mening? Oh nee, juist niet.
Er komen er best een aantal langs door de met name inflatie natuurlijk. Hè. Bijvoorbeeld AXO van de week. Hennis en Maurits vandaag. Wie hadden nog meer, Albert?
Colruyt.
De Colruyt, de Belgische winkelketen.
Apple die cancelt een paar toestelletjes.
Ja, Apple, Colruyt die ging zijn personeel 10% meer loon geven.
Ja.
Loonindexatie van 10%, dat is toch best fors. Dus er komt iedereen die vindt die energieprijs wel een beetje dalen. Maar dit natuurlijk gaat allemaal, de rest komt erachteraan.
Ja, natuurlijk bij hem. Wij zaten toevallig de dag voordat Axel met die waarschuwing kwam, zaten wij een beetje te babbelen natuurlijk. Van god, bedrijven die heel veel inkoopkosten in dollars hebben.
Ja.
Bedrijven die verkoop veel doen in valuta's anders dan de dollar. Die over het algemeen best wel veel tijd nodig hebben om prijsverhogingen door te voeren. Dat er niet on the spot is van alle etiketten zijn weer veranderd. Meer recessie. Ik weet niet, koop jij wel eens een potje verf? Maar
dat
schrik je echt helemaal dood, man. Zo'n potje verf. Nou,
over inflatie gesproken. Dus, even tussendoor. Albert had van de week een leuk verhaal. Die wilde reserveren bij de Japaner in Amsterdam. Hè? Ja. Had je een menu? Moet je even vertellen hoeveel, wat was dat? Moet Lucas even raden hoeveel het kostte.
We zijn aan andere Japaner, heb ik nu geboekt, want het werd mij te gek. Dat was in die Yamazato in het Okura.
Oh ja, die.
En we hadden menu lieten zien van, ik geloof, 6 gangen of zo.
Nee, ik was er 10 jaar niet geweest, denk ik.
Ja.
7 gangen. Het 50-jarige anniversary menu stond erbij.
Ja. Hij vroeg aan mij hoeveel dat kost.
Het is geen Michelinster of zo. Hè?
Nee,
is gewoon...
ik schat de €75. Wat denk jij wat het kost? Gewoon een menu van 6 gangen bij die
Japaner. Dan ga ik op dubbele zitten natuurlijk. Dan ga ik op de dubbele zitten.
Ja, dan krijg je geen idee.
Nog niet.
Nee, €195.
Nee, echt.
€195 de neus. Dat is niet normaal.
En ze zat hier nog te zoeken van, dat is dan inclusief een drankje of zo. Maar,
nee, maar je hebt van die gemasseerde koeien waarschijnlijk.
Ja, en een massage, misschien gelijk een rugmassage.
Maar goed, maar het rare was...
Van Axo naar... Het kan wel zo.
Hij wilde reserveren. Het zit het hele jaar vol.
Ja,
dat is dan wel gek. Het einde jaar staat vol.
Als je met de groep komt, het hele jaar vol. Toen heb ik een andere Japaner geboekt. En die had net zulke goede reviews. Dat was wel een minuutje van €70 tot €80.
Nee, dus meer jouw categorie.
Nee, toen kwam het, hè. Amsterdam tegenwoordig. Ja, om je reservering definitief te maken... €25 de neus aanbetalen. Nou, we zijn met z'n tienen, dus ik moest €250. Anders is de reservering niet definitief.
Oh, ja.
Dus dat is omdat er schijnbaar heel veel mensen no-shows zijn tegenwoordig in restaurants.
Moeten we ook doen met webinars? Mensen die je inschrijven en niet komen kijken, moeten betalen.
Ja, maar dan kun je het ook doen bij de kapper, bij de tandarts. Maakt niet meer uit.
Bij de tandarts, als ik, heb ik regelmatig dat ik het vergeet.
Ja, dan moet je wel betalen. Ja. Ja, nou ja, bij de kapper ook, denk ik, dan binnenkort in Amsterdam.
Ja. Ja, dus, okay. Maar wat is het over inflatie? Akzo Nobel, ja. potje verf, heel duur geworden.
Ja, nee, maar dit is een perfecte mix natuurlijk van wat er bedrijven hier gewoon midden in de squeeze zitten. En we kwamen ook bijvoorbeeld Aperam. Nou, die kwamen vandaag dan wel met van het gaat nog wel in lijn met wat we eerder verwacht hadden. Maar ja, ook zo'n Colruyt die zeggen van personeel extra betalen. Ja, heel veel extra energielasten natuurlijk voor de supermarkten. En ze willen de laagste prijs blijven houden. Dus ja, die zitten ook in een squeeze. Dus je zag ook zelfs Ahold vandaag ook 3% wegzakken. Ja. Dus ja, je zit natuurlijk nu wel het kwartaal zit er bijna op. Dus je zit nu wel in het winstwaarschuwen seizoen. En ik denk wel dat er best wel redelijk wat teleurstellende cijfers zullen volgen. Want ik kan maar niet. Er gebeurt zoveel in hele korte tijd. Valuta impact, inkoopkosten. Nou, de supply chain zeggen sommigen, nou, dat is wat aan het ease, aan andere plekken weer niet. Alleen ja, er zullen gewoon best wel wat bedrijven echt caught on the wrong foot zijn. En ik verwacht best wel redelijk wat winstwaarschuwingen.
Ja. Hoe zit dat eigenlijk met zo'n winstwaarschuwing? Is een bedrijf verplicht als ze erachter komen dat de winst materieel afwijkt van de outlook?
Nou, als we just iets
ik wil zeggen, we hebben deze week gehoord dat als het uit je zakje pannen komt, dat het ver afwijkt.
Nee, dan ben je verplicht om een...
Maar als het materieel is. Als het materieel is.
Er zijn bedrijven die hebben, bijvoorbeeld Aperam, als je kijkt Aperam Outlook, zeggen ze alleen maar, we denken dat we minder verdienen dan het afgelopen kwartaal. Nou, dan kan dus ook naar nul of weet je veel, is altijd minder.
Nee, maar okay, als je ook geen verwachting in de markt hebt zitten, kun je ook geen waarschuwing geven.
Dan hoef je ook niks te zeggen.
Ja, zo simpel is het natuurlijk.
Dus de bedrijven die een waarschuwing geven, die hebben zichzelf eigenlijk bij de poot. Dat ze eigenlijk een te nauwkeurige banddeling hebben afgegeven.
Kijk, beleggers willen heel graag wel een beetje visie hebben. En ze denken, het bedrijf wil 5% de winst of free cashflow laten groeien. Daar gaan beleggers natuurlijk wel op. En je wil ook het liefst beleggen in bedrijven met enige normale voorspelbaarheid in de ontwikkelingen. Ja. Als een bedrijf aan het begin van elk jaar zegt, nou kijk, flow traders die zeggen aan het begin van elk jaar, ik heb geen idee. Nou, dat is logisch.
Kan je iets
bij
voorstellen?
Ja, dat snapt iedereen.
Dat komt dit jaar in ieder geval uit.
Alleen bij heel veel bedrijven zou je natuurlijk wel, het is fijn als ze recurring revenue zijn, dan wil je een hogere multiple voor betalen, dus dat is logisch. Alleen hele cyclische bedrijven, kijk als een Aperam of een ArcelorMittal, daar gebeuren altijd zoveel dingen in zulke snelle periodes dat het gewoon moeilijk is voor zulke soort ondernemingen.
Hoe gaat het nu verder, Lucas, met die inflatie? Komen we er ooit nog vanaf? Want je ziet dat er, behalve die energieinflatie waar iedereen het in het begin over had, dat nu, we hebben gezien bij de Colruyt met die looninflatie. Ja. Gaat dat een beetje achter elkaar aan allemaal?
Nou, ik denk inderdaad dat je twee tegen elkaar inwerkende krachten krijgt. Het jaar-op-jaar effect van energie loopt eruit. Hè. Als je puur naar de olieprijs kijkt, die zijn de afgelopen maanden natuurlijk ook eigenlijk vrij consequent naar beneden gegaan. Daar begint nu zo langzamerhand ook een beetje de recessieangst wordt ingeprijsd. Dus dan zie je dat die olieprijs inmiddels stevig onder de 100 ligt. Dus jaar-op-jaar begint dat steeds vrolijker te worden. Dus op een goed moment krijg je daar zelfs een negatieve bijdrage. Tegelijkertijd, als je puur kijkt naar wat wij in Europa, maar ook tot op zekere hoogte in Amerika, ingeleverd hebben in reëel loon, is natuurlijk best wel behoorlijk. Ja. Dus als je naar de loonstijging kijkt in Amerika, nou, die liggen op 5%, de inflatie ligt op 8%. Nou, dat is een gat van 3%. Ja, kan je zeggen, ja, laat maar lopen. Maar in Europa is dat nog veel erger. Je hebt Leen, dus van de ECB, die had vorige week een speech. Daar had hij ook een keurig plaatje waarbij je dus die loonontwikkeling versus de inflatie zag. Nou, voor Europa is dat echt een gat van iets van 6%. Ja, dat gaat, je voelt gewoon dat om compensatie gaat vragen. Dat zie je natuurlijk eigenlijk ook al. We hebben natuurlijk de NS gehad. Ja, Colruyt. Mensen gaan hogere looneisen stellen.
Daar moet je ook even praten, Robert.
Ja. Nou ja, en wat je dus... Ja, je dus
jouw loon is gecorreleerd aan de beurs.
Ik weet niet of je nog met hem wil praten.
Nog een laar over. Maar goed, dat ik weer.
Wat je... dan ben ik even kwijt wat ik wilde zeggen.
Wat over inflatie. Maar laat ik het anders zeggen. Wat doet inflatie met een beurs eigenlijk? Of met de financiële markten?
Nou kijk, ook hier weer tweeërlei. Enerzijds is inflatie is over het algemeen niet de periode waarbij je ziet dat beursrendementen heel erg positief zijn. Dus als je zeker in de hogere inflatie zie je eigenlijk dat er sprake is van afwaardering. Dus dat je eigenlijk altijd ziet dat je negatieve rendementen krijgt. Ja. Tegelijkertijd, wat in mijn ogen heel veel analisten vaak laten liggen, heb ik het gevoel, maar misschien heb ik het helemaal mis, is dat winst en omzet, nou in elk geval omzetcijfers, winst misschien kan je nog over twisten, maar omzetcijfers voor een groot deel gewoon een inflatiecorrectie in zich hebben.
Ja.
En dat is ook wat je in het tweede kwartaal nog zag. Was toch een beetje angst van, oh, nu gaat het pijn doen, marges, omzet en zo. En dat kwam helemaal niet uit.
Nee.
Omdat volgens mij iedereen dacht van, ja, ik was even vergeten dat er 5% inflatie dit kwartaal bij geteld had moeten worden.
Ja.
En dan heb je een positief element in de zin van, het valt mee ten opzichte van wat we gevreesd hebben.
Ja, ja, ja.
Dus dan heb je opeens dat er sommige, en dan komt natuurlijk ook echt het verhaal van pricing power om de hoek kijken.
Ja.
Sommige bedrijven zijn heel goed in staat om wel degelijk al die kosten gewoon door te geven.
Ja, en snel.
En snel. Ja. En anderen, die zitten in de verkeerde hoek of zitten in een competitieve wereld, die worden echt veel meer gesqueezed. Dus je krijgt hier echt wel een beetje appels. Ja, dat is het wordt echt gewoon een schifting vindt er plaats.
Ja. En die do-it-zelf-ketens, die maken eerst het voorraadje op van die potjes en die denken van, ik wacht even met nieuwe bestellen.
Ja. Ja, dus natuurlijk een tijdje geleden is het andersom geweest. Gingen bedrijven juist hamsteren, omdat ze bang waren dat niks te krijgen was. Nu is die inflatie, in het begin hebben we dat onderschat. Hè? Ik bedoel, de centrale bank ook. Ik ben aan de Hoe zaten jullie zo'n beetje in de wedstrijd? Heb je nu ook het idee dat die inflatie voor langere tijd blijft? Of dat het gewoon een kwestie is van de supply chain weer een beetje op running krijgen?
Ik zou zeggen, we zaten right for all the wrong reasons.
Dat is goed.
Nee, we hebben inderdaad onze klanten echt na 1,5 jaar geleden zijn gaan waarschuwen voor inflatie. Dus echt al van tevoren gezegd, jongens, hier ligt een risico, kijk uit. Uiteraard hebben wij nooit gezegd dat het naar 8% zou gaan.
Nee.
Dus,
wat is dan de actie die ze moeten doen? Als je dat zegt, pas een beetje op.
Bij pensioenfondsen kan je dan gewoon zeggen, oké, je moet gaan denken over inflation protected bonds. Tips en dergelijke. Beleg in elk geval een gedeelte van je portefeuille, van je obligatieportefeuille aan die kant.
Ja.
Dus dat is het advies wat je dan geeft. En dat hebben we op zich keurig op tijd aangegeven. Mm-hmm. Ja, wat je dan alleen
zijn er ook ETS met inflation linked bonds?
Zijn ook, ja.
Ja? Okay.
Ja, dus wat je alleen dan wel ziet, is dat op het moment dat je dat gaat roepen, kijk, de periode daarvoor, de 10 jaar daarvoor, hebben we natuurlijk gewoon elke keer geen inflatie gekregen. En in die periode zijn elke keer weer mensen geweest die zijn opgestaan en hebben gezegd, nou, nu gaat het fout, nu gaat de inflatie komen.
Ja.
En elke keer blijft het niet kloppen. Dus ik kan me ook voorstellen dat je als pensioenbestuurder denkt van, ja, daar komt nummer 10.
Ja.
Die gaat me nu vertellen.
Nu is er eigenlijk inflatie en nu is het weer niet goed.
Nee, maar goed. Dus je kan je afvragen hoeveel pensioenfondsen ook inderdaad denken als ze zo'n advies krijgen, of ze dan gelijk denken van, laat ik dat dan maar doen.
Ja.
En de praktijk leert dat dat niet altijd het geval is, omdat iedereen toch ook een beetje sceptisch is.
Ja.
En inflatie, je kan alleen maar bescherming kiezen, opbouwen tegen inflatie, als er nog geen inflatie is. Op het moment dat die inflatie er is, dan staat het ook allemaal al ingeprijsd.
Ja.
Dus het is niet dat je nu nog bescherming voor inflatie kan kopen op laten we zeggen, 1,5%. Wat 2 jaar geleden nog makkelijk kon.
Ja.
Dus je moet het echt doen op het moment dat de zon schijnt. En dat is natuurlijk altijd wel de moeilijkheid.
Waar zie je de rente heen gaan?
Nou, kapitaalmarktrente die is op dit moment natuurlijk heel erg volatiel. De korte termijn vind ik heel moeilijk. Je ziet zo'n actie van de Bank of England. Als je de vraag 3 dagen geleden had gesteld en nu, dan zit er zo 1,5% tussen, zeg maar. Dus dat is vrij moeilijk. Wij hebben voor de lange termijn, zeggen we nog steeds, dat we denken dat de kapitaalmarktrente wel wat hoger zal liggen. Dus als je over een periode van 5 jaar kijkt, ik denk alleen wel dat we nu richting een keerpunt komen. Dus misschien zitten we nu wel enigszins op een evenwichtsniveau. Misschien nog niet helemaal. Hè? En nogmaals, op de korte termijn kan je heel veel volatiliteit verwachten.
Ja.
Maar over een periode van 5 jaar... De Duitse kapitaalmarkt staat nu ook al op 2,25.
Ja,
het is geen 4, maar het is wel 2,25.
Je zegt Duitsland. Maak je ook zorgen over bijvoorbeeld dat gat met Italië? Want ik zat dat toevallig even, ik zag zo'n artikel te lezen dat dat nu 241 basispunten is tussen Duitsland en Italië. Dus je gaat daar naar 4,5%.
Ja.
En ook Frankrijk, Italië 150% schuld tot GDP.
Ja.
Absoluut gezien en Frankrijk nog meer schuld. Ja. Die lopen richting 115% inmiddels.
Ja, klopt.
Maak je daar ook?
Ik maak me op zich niet heel erg acuut zorgen om de spread zelf. Hè? Dus het renteverschil tussen Duitsland in Italië is opgelopen. Dat zijn allemaal goede redenen voor te verzinnen. Verkiezingen, onzekerheid, wat voor beleid er komt en dergelijke. Ik ben er altijd wel voorstander van. Ik heb liever dat de markt iets van risico reflecteert dan dat het allemaal platgeslagen is. Mm-hmm. Ik denk tegelijkertijd dat de markt eigenlijk er altijd van overtuigd is op het moment dat de crisis nog wat verder oplaait, dat er toch wel weer iets uit de kas wordt getrokken door de ECB om de zaak weer onder controle. Het is een beetje als de Bank of England.
Die PTI of sowieso.
Ja, maar die Protect die Italy heet dat. Ja. TPI, dat hebben ze toch al opgestaafd. Ja, ze kunnen, als ik het goed begrepen heb, kunnen ze als ze dat willen, kunnen ze meteen aan de slag gaan om de Italiaanse meuk op te
zetten. Maar officieel, hè, want ik weet niet of dat een artikel was van jou of iemand anders, maar officieel, die TPI, die is volgens de definitie niet bedoeld om renteverschillen tussen landen te verkleinen. Nee. Officieel.
Nee, maar goed.
Onofficieel wel natuurlijk.
Nee, maar dan zeggen ze van er was sprake van buitengewone omstandigheden. Ja. Nou, dat is eigenlijk ook wat Liz Truss nu zegt. Die zegt, de problemen die wij in Engeland hebben, heeft niks met Engeland te maken of met onze plannen te maken. Dat is de volatiliteit in de markt. Dus als je het wil, kun je altijd zeggen, dat was niet mijn schuld. Er was een buitengewone omstandigheid. Er werd gespeculeerd. Maar, iets van die geest.
Ja. Maar het is dus zo, Lucas, als we niet oppassen en Italië loopt nog, de rente Italië loopt nog ietsje verder op, dan zit de ECB eigenlijk in hetzelfde schuitje als de Bank of England.
Ja, het is een ander schuitje. Want in het geval van Engeland heeft het natuurlijk echt iets met technische liquiditeitsfactor te maken. Ja. En dit heeft echt veel meer met een geopolitiek of een politieke keuze te maken. Ja, kijk, hier zit de fundamentele vraag zit hierachter. Verwacht je dat er ergens de komende 10 jaar, 20 jaar, je mag zelf de periode kiezen, dat er een periode, dat er gaat gebeuren dat Italië eruit stapt of valt?
Ja.
Nou, als het antwoord, als je denkt van nee, nou dan weet je dus met elke crisis weet je wat er gaat gebeuren. Namelijk dan zal de ECB bijstappen. En ik denk als je naar de ECB kijkt, dat de mening van de ECB, en niet alleen de ECB, maar ook de andere Europese leiders, dat daar de mening is, het wordt veel te duur en veel te chaotisch om een land echt eruit te gooien. Zeker zo'n groot land als Italië. En dus hebben we A gezegd en blijven we ook B zeggen.
Ja.
En dat betekent dat je elke keer wel weer een crisis krijgt. En dat we elke keer op een gegeven moment heel erg spannend vinden van nu gaat het misschien dan toch mis.
Ja.
Maar als puntje bij paaltje komt, komt de steun van de ECB alweer. Tenzij er echt een politieke verschuiving plaatsvindt. En Italië zelf zegt van jongens.
Wat dan? Als ze er zelf uit willen?
Ja, dan heb je de pop aan het dansen. Maar dan wordt het echt, wat zal dat zeggen? Geklutst, eigenlijk kan je niet ontklutsen.
Nee.
Succes daarmee. Dan krijg je allerlei vragen over obligaties die uitgegeven zijn in euro's. Wat gebeurt daarmee? Gaan die in Italiaanse liras? Je krijgt opeens een wisselkoersrisico. Dat wordt echt één grote
pijn. Even zonder dollar. Kijk, het kan 5 jaar duren. Het kan 10 jaar duren. Het kan 20 jaar duren. Het kan 30 jaar duren. Maar er komt ooit een keer iemand die dat wil en die de verkiezingen wint. Dat gaat natuurlijk ergens in hun land weer een keer gebeuren. Dat is gewoon een keer gewoon, dat weet je, dat gaat gewoon een keer gebeuren.
Ja en nee. Maar je ziet het nu dus ook met de verkiezingen die nu plaatsvinden. Ze zijn best wel uitgesproken geweest in hun standpunt. Op het moment dat ze dan de verkiezingen winnen, dan temperen ze de toon. Want dan zien ze opeens, als we nu op dezelfde weg doorgaan, dan raken we hoeveel miljard ook weer kwijt? Dat is toch wel een beetje heel veel. Dus op die manier hou je het zaakje dan toch wel weer bij elkaar.
Ja. Nou,
maar ze komen nu toch ook al behoorlijk in moeilijkheid, Italië. Met bedoel, de Italiaanse rente stond op, geloof ik, rond de 4,5%, 4,6%.
Je hoeft niet alles per direct te financieren.
Dat weet ik. Maar goed, ze zullen toch wel geld moeten bijlenen, neem ik aan. En nieuwe obligaties moeten uitgeven. Dus dan gaan ze moeten in hun budget andere keuzes maken.
Ze hebben een andere afweging dan wij hebben. Dat sowieso. Ze hebben natuurlijk ook veel hogere schuld. Dus onze rentelasten zijn een heel stuk lager.
Ja.
Maar goed, dat hebben ze eigenlijk altijd al. Zolang wij in de eurozone zitten, heeft Italië altijd een veel hogere schuld gehad. Heeft eigenlijk ook heel vaak te maken gehad met veel hogere rentestanden. En het is nooit voldoende geweest om tot echte problemen te leiden.
Nee.
En als problemen echt groot worden, dan staat er gewoon weer een rij bij de grens met Zwitserland dat ze allemaal kluisje willen.
Ja, dat kan ook. Kan ook nog. Nou ja, Italië redt zich wel zoals ze zich altijd. Ze doen trouwens niet mee aan het WK.
Oh,
dat is wel jammer, hè?
Nou, dat weet
je. Jij bent een echte voetballiefhebber, heb ik begrepen.
WK, oh, voetbal. Nee, ik ben geen voetballer.
Ja, nee, we horen van Lucas dat die voetbal is niet meteen zijn. Je bent wel hardloper, toch of niet?
Ja, hardloper. Zelf. Ik doe zelf als sport. Ja. Maar ik ben geen sport kijken, dat vind ik echt een waste of time.
Dus dat er een WK aankomt, daar heb je helemaal niks mee.
Nee, dan luister ik liever naar een podcast. Dat vind ik leuk.
Oké, nou, dat is een goed idee.
Aanhouden natuurlijk, hè? Dat is niet zo moeilijk. Hij luistert naar de aanhouden als je hardloopt.
En de daal van denkt.
Hard op. Jongens, we zijn aan het einde van de show. Lucas, hartstikke leuk dat je hier was. Je bent altijd van harte welkom hier bij onze podcast. Lucas heeft zelf ook een podcast. We zullen het linkje er wel even onder zetten. Als je vragen hebt aan Lucas, je bent ook heel benaderbaar. Hè? Mensen kunnen jou vragen stellen via de site van BlackRock.
Ja.
Albert, ook bedankt.
Twitter.
Gedaan.
Nog een paar final words over de beurs deze week. Gaan we door die 6.30 of wat verwacht je?
Ja, ik had een enquête, ik ben niet zo'n twitteraar of zo, maar ik had wel op Twitter dat ik zo'n enquêtetje gedaan. Dus ik had gezegd, gaat de Ajax in oktober door de 600? Ja, nee, of het interesseert me geen bal. Net als voetbal bij jou, zeg maar. Dus 20% interesseert het echt geen bal.
20%? Die zijn er al uit.
Die maken het erin. Maar 60% die gaat er vanuit dat het doorgaat. Particulieren zijn over het algemeen uitstekende contra-indicatoren.
Ik heb dat op Twitter ook dus, iets meer bearish is dan in het normale leven.
Ja, nou ja, dus,
maar hoeveel mensen zijn er dan? Want als het er drie zijn, dan...
Nee, we zaten naar een uurtje op 240 of zoiets.
Dat is een goede doorsnede van iedereen op Twitter.
Dat is inderdaad heel duidelijk een opsteker. De verwachtingen zijn op dit moment... Ja, best somber. Ja.
Ik sprak je van de week en je zei van er zijn niet veel redenen omhoog. Nee. Behalve dat iedereen heel negatief is.
Ja, nou, sterker nog, er wordt altijd gezegd dat economen nooit een recessie voorspellen. Als je nu de consensus voor Europese groei erbij pakt, staat er zowaar 2 kwartalen negatieve groei. Voor de gemiddelde groeiverwachting. Ja. Dat is nog nooit voorgekomen.
Dus maar dat is bizar. Hè? Je hebt die fundmanager surveys, zwaarste onderwogen risicopositie ooit. Dan heb je particulieren dan 60% cashpositie. Ja. Alles wat je kunt verzinnen. Ja. Is gewoon eigenlijk negatief. Ja.
Iedereen is pisflauw.
Dus er hoeft ook niet heel veel te gebeuren. Kijk, als de inflatie van 9% naar 8,9 gaat... Dan is misschien wel een mooi bouwtje zien.
Gaan we wel de goede kant op. Nou, we zullen het zien allemaal. Als jullie thuis bepaalde gedachten erbij hebben... waar de beurs heen gaat... zet het vooral hieronder in de comments. Mensen die nog geen lid zijn van onze podcast... druk alsjeblieft even op abonneren. Dan krijgen we zelf onze laatste video's in je tijdlijn. En dan bedank ik jullie voor het kijken. Dankjewel.